De kerkraad maakt het navolgende bekend. De deurcollecte vanavond bestemd voor het oliekruikje en aanstaande zondag voor rente en aflossing. Aanstaande zondag zal het avondmaal gehouden worden en de kerkraad hoopt vanavond met elkaar censuur en morum te houden hierover.
Onze hulp en onze verwachting staat in de namen des Heeren, Heeren, die den hemel en de aarde uit niet heeft geschapen en er onderhoudt en draagt door het woord zijn kracht, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u rijkelijk geschonken van God den Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap des heiligen geestes. Amen. Zing op Psalm 138, het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd aan hem gereid van Heeren wegen. Derde van 138. De aandacht voor het schriftgedeelte vindt opgetekend in Psalm 45. Doch vooraf doen wij belijdenis, ons algemeen onvertwijfeld christelijk geloof, en zingen daarna het achtste vers van Psalm 66. Komt, luister toe, gij God gezinden, gij die den Heere van harte vreest.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn eengeboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Der liefde. Voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach op Shoshanim. Mijn hart geeft een goede reden op. Ik spreek mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen een schadige schrijvers. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort op uw lip. Daarom heeft u, o God, gezegend in eeuwigheid. God, uw zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid. Er rijdt voorspoediglijk in uw heerlijkheid, op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. En uw rechterhand zal uw vreselijke dingen keren. Uw pijlen zijn scherp. Volken zullen onder u vallen. Zij treffen in het hart van des konings vijanden. Uw troon, o God, is eeuwig en altoos. De scepter uws koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God gezellig met vreugde olie. Boven uw medegenoten. Al uw klederen zijn mirre en aloë en kassie uit de elpenbenen paleizen waarvan zij u verblijden. Dochters van koningen zijn onder uw kostelijke staatsdochter. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ophir. Hoor, o dochter, en zie, en eik uw oor en vergeet uw volk. En uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. Terwijl hij uw heer is. Zo buig u voor hem neder. En de dochter van Tyrus. De rijken onder het volk zullen uw aangezicht met geschenken smeken. Des konings dochter is geheel verheerlijkt. Inwendig haar kleding is van gouden borduursel. In gestikte klederen zal ze tot een koning geleid worden. De jonge dochteren die acht haar zijn, haar metgezellinnen, zullen tot u gebracht worden. Zij zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging. En ze zullen ingaan in des konings paleis. In plaats van uw vader zullen uw zonen zijn. Gij zult ze tot vorsten stellen over de ganse aarde. Ik zal uw naam doen gedenken van elk geslacht tot geslacht. En daarom zullen u de volken loven, eeuwiglijk en altijd.
Zoek het aangezicht des Heren. O Heren, het was van ouds reeds de behoefte uws volks, door uw woord en door uw geest ten dis geleid te mogen worden, van u een plaats te ontvangen, door u in staat gesteld te worden, uw vlees te eten, uw bloed te drinken. Ja, in ontfermende liefde hebt gij betuigd dat uw hand tot de kleinen zou wenden, om die kleinmoedigen te vervrijmoedigen in het komen tot de tafel des verbonds, dat de vijand geen overwinningen kon behalen en dat het zwakke geloof door u gesterkt werd. Heere, wij komen met de nood van uw gemeente tot u. Gij hebt het gezegd en het is aanvaard en onderhouden tot op de dag van heden uw dood te gedenken. Want in uw dood is de dood der zonde. In uw dood is de weg ten leven. Want in uw dood mogen zij over de dood triomferen om in te gaan. Zalig zijn ze dan ook die in uw sterven. Heere, wil uw woord voor ons openen, wil ons leiden in de verborgenheden des heils. Want wij willen bekennen dat we daarin onkundig zijn. Gij toch hebt het betuigd in uw nederbuigende goedheid dat we door uw geest geleid zouden worden in al de waarheid, om die te verstaan en om erdoor wijs en vrijgemaakt te worden ten leven en ter zaligheid. Gedenk ons dan ook in deze uren dat wij een onderwijzende en bemoedigende en vertroostende zegen van u mochten ontvangen, of een zegen waardoor ons hart gaande gemaakt werd, wanneer het niet werkzaam is met de dingen der eeuwigheid, om als eeuwigheidskinderen te zoeken de dingen die boven en die eeuwig zijn. Heere, wil ons gedenken, wil ons sterken, wil uw woord openen, en vergeef ons onze zonden om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 40, de versen 3 en 4. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wat er verder volgt, het derde en vierde van Psalm 40. Inmiddels een gelegenheid gegeven worden uw liefde gaven uit te reiken. De versen 7 tot en met 10 van u, van Psalm 40, vormen de stof onze overdenking. De versen 7 tot en met 10, waar Gods dierbaar woord aldus luidt. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt gij mij niet geëist. Toen zeide ik, zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijn ingewand. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet. Heere, gij weet het. Christus spreekt in zijn goddelijke en borgtochtelijke bereidwilligheid. Ten eerste van zijn oor. Ten tweede van zijn komst. Ten derde van zijn lust. Ten vierde van zijn wet. En ten vijfde van zijn boodschap. En mocht het u behagen, o dierbare ontfermer, ons voor te komen met uw goddelijke lessen en hemelsonderwijzingen, die zoeter zijn dan honing, ja, dan honingzeem. Amen. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffers en spijsoffers, zo zegt de Zoon Gods tot de Vader. En gelieden, daar is gezegd, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. En hoe is dat nu in overeenstemming met elkander te brengen? Krampachtig hielden de Joden zich vast aan dit woord. De mens die deze dingen doet. Dat wil zeggen, die ceremoniële wetten onderhoudt, zal leven. Van daaruit dacht men, als je die wetten hield, nauwkeurig hield naar goddelijk voorschrift, omtrent de betekenis van het offer dat gebracht werd, dan kon men rekenen op vergeving der zonden en ingang in de eeuwige heerlijkheid. En daar waren ze bij wijze van spreken niet van af te brengen. En waarom niet? Wel, heel eenvoudig, laten wij dat los. Wat zin heeft dan dat offer? Wat zin heeft onderhouding van de openbare eredienst? Dus we houden ons vast aan dit woord. De mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. En inderdaad, het staat opgetekend in de wet van Mozes. Het is geïnspireerd door de Heilige Geest. En is het dan toch nog niet waar? Zouden zij er dan toch nog bedrogen mee uitgekomen zijn? Jazeker, want als vanzelf was de bedoeling des Heren door de hele schrift heen. Als u ziet door dat offer in den geloven op Jezus Christus. Van meet af toch is het zo geleerd, denk maar aan Abel. Hij heeft in den geloven een meerder offer aan de goden geofferd dan Kain. Het komt aan op het geloof dat door de liefde is werkende. En daarop moet altijd weer gewezen worden in de onderhouding van de openbare eredienst. Of wij in dat geloof dat door de liefde werkt, in dat geloof dat een Heer aankleeft en niet missen kan, werkzaam zijn. Zo stond de zaak ten zijde van het volk. Anderzijds zegt de Heere in dit woord, gij hebt geen lust gehad aan slachtoffers en spijsoffers. Dat kon den Heere niet behagen. Het was Israël met een blote gehoorzaamheid niet ten leven en ten zaligheid, maar anderzijds vanwege de majesteit van Gods heiligheid en rechtvaardigheid, waar de offeranden niet toe rekende om te voldoen tot verzoening. Gij hebt geen lust gehad en gij hebt mij de oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt griet geëist. Gij hebt mij de oren doorboord. Dat is het kardinale punt in dit tekstwoord. Nu de betekenis van het doorboren der oren. Een slaaf werd de oren niet doorboord. Nooit kwam dat voor. En wanneer kwam het dan wel voor? Dat had een bijzondere betekenis. Want een slaaf was van huis uit slaaf. Hij kon zich niet tot slaaf verpanden. Om de eenvoudige reden. Hij had geen beschikkingsrecht over zichzelf. Hij was slaaf. Hij bleef slaaf. Zijn oren werden daarom niet doorboord. Maar nu had het plaats dat een landman op de grond die God hem had toegewezen, het niet staande kon houden. Hij verarmde. Zijn zaak, zijn broodwinning ging achteruit. En hij kwam steeds meer onder een schuldenlast te zuchten. Dat was een landman, geen slaaf. Dat was een burger in Israël. En als die man dan verarmde en in zijn bedrijf niet meer staande kon houden, wat deed hij dan? Dan ging hij naar een ander die het welstaande kon houden. Die zijn zaak tot groei en bloei wist te brengen. En zei, kijk, mag ik met mijn land, mag ik met mijn hebben en houden bij je komen? En dan zal ik onder jouw leiding werken. In uw belang en ook in mijn belang. Voor zover het mogelijk is mijn schulden te delgen. Opdat, wanneer die 7 jaren voorbij zijn, ik weer vrij burger zou kunnen worden. En niet zou vervallen tot de bedelstaf. Dat ging aan. Zo was de gewone gang van zaken. Maar waren die 7 jaren om, dan dacht die man nog terug aan die moeizame tijd van achteruitgang. Zodat hij tot de bekentenis kwam tegenover zichzelf. Ik ben toch eigenlijk voor dat bedrijf niet geschikt. Hij dacht dus verstandig. Ik kom omdat ik niet bekwaam ben dat bedrijf te leiden weer in armoede. En daarom vraag ik of ik bij die Heer mag blijven. En dan wil ik zijn slaaf worden. Dan wil ik met mijn bedrijf altijd bij hem blijven en hem dienen. Dus dat ging heel niet van die Heer uit, maar dat ging van die vervallen landman uit. En als hij daarin aanvaard werd, hem trouw en gehoorzaamheid beloofde, dan werd zijn oor doorboord. Dat was het teken van een altijd durende gehoorzaamheid. Zo was nu de gewone gang van zaken. En dat wordt hier gebruikt ten opzichte van Jezus Christus. De Zoon van God kon niet tot zwaar vernederd worden door de Vader. Dat was niet mogelijk. Want al de goddelijke personen delen in dezelfde majesteit en heerlijkheid. Dus de een niet domineren over de ander. Maar de Zoon van God kwam zelf tot de Vader. Om knecht te worden van zijn Vader. Slaaf te wezen in zijn dienst. Om de borgtocht die van noden was, zondaren te zaligen, op te brengen. En dat is door de Vader aanvaard. En zo zijn zijn oren doorboord. Het ging dus om de gehoorzaamheid. Zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. Hij is de Vader gehoorzaam geworden. Tot den dood, ja tot den bloeddood des kruises. Voor ongehoorzamen. Voor zondaren die moedwillig de gehoorzaamheid des kloos hebben verlaten. En zijn gekomen tot de staat der ongehoorzaamheid. Maar dat niet alleen. Opdat dat offer zou opgebracht worden. Maar ook om de genade der gehoorzaamheid te verwerven. Wij zijn ongehoorzame mensen van nature. Eigenwillig, eigenzinnig. We kunnen tot op een zekere hoogte nog wel gehoorzaam zijn als het ons aanstaat. Maar tot een onvoorwaardelijke gehoorzaamheid komt de mens van nature nooit. Dat ligt niet in zijn aard. Beperkt nog wel een beetje door de kracht van de algemene genade. Maar niet tot die onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. En dat juist is het. Christus is tot die gehoorzaamheid gekomen als borgenzaligmaker, zo we gezegd hebben, om die schulden te delgen, maar ook om de genade der gehoorzaamheid te verwerven. Hebt u met die ongehoorzaamheid te kampen? Of heeft de genade Gods in uw hart dermate de overhand, zodat ge in gehoorzaamheid de Heere mocht volgen. Door bezaaide onbezaaide velden. Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Dan geloof ik niet dat er velen zijn die dat met ja bevestigen. Want wij zijn toch menigmaal ongehoorzaamheid. Dat wij het vlees, ons bestaan, de zin geven. Doe maar. Och ja, een mens is zwak, heeft gebreken. Wie is volmaakt toch geen mens? Dus ik ook niet, ik hoef dat ook niet te wezen. Dus dat wordt wel toegelaten zitten. En dat is nu juist de zaak waar het om gaat gericht. Is u dat niet tot schuld? Stapt u eroverheen? Dan is u in principe, al bedoelt u dat niet, een antinomiaan. Die zich niet onvoorwaardelijk aan de Heere en zijn woord en wet wil onderwerpen. En nu, in het komen tot de tafel des verbonds, gaat het om de gehoorzaamheid die door Christus is opgebracht. Want dat zien we in het brood en de wijn. gehoorzaam geweest tot in de vloeddood des kruises. Maar nu gehoorzaam te zijn in het verkondigen van zijn dood, in het doen van zijn wil, om daardoor gesterkt te worden, om voorts met meer kracht, met meer lust, de gehoorzaamheid te betrachten die de Heere gebiedt in zijn woord. Ziet u, dat is de zaak. Daar komt het nu op aan. Gehoorzaamheid. En nu kunnen we gaan tot de tafel des verbonds. Ja, ik doe dat. Ik heb het altijd gedaan. Ik wil er ook niet afleiden. Of dat dat gedaan wordt in gehoorzaamheid aan het woord van Christus. En wordt dan betracht in gehoorzaamheid aan Christus, dan is het in de gemeenschap van Christus. In de liefde van Christus. In het vertrouwen van Christus. Om zo bij vernieuwing de oren te laten doorboren, opdat wij hem zouden dienen in de weg der gehoorzaamheid. Dat geldt hier in de eerste plaats. Nu heeft Christus gezegd: zie, ik kom. Hij heeft dat aanvaard. En de Vader heeft dat aanbod aanvaard. En toen heeft hij gezegd: zie, ik kom. Toen dat gepasseerd was, toen dat ten grondslag lag, zeide ik: zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Dat komen ziet natuurlijk op de komst van Christus in het vlees. Zie, ik zal komen. Plaatsbekledend komen. Komen in gehoorzaamheid aan zijn God. En dat komen, dat houdt heel veel in. Want de Vader komt met hem tot ons. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven, gezonden heeft. Dus de Vader komt met zijn zoon tot ons. De zoon komt met zijn God tot ons. Hij komt niet met lege handen. Hij komt met de volle zegen van het evangelie. En die goddelijke volheid, die liefde des Vaders, dat toch is de zegen van het eeuwig evangelie. En dat onder de majesteit van des Heeren rol. Naar de zin en mening des Geestes. Het is de vervulling van de schrift. Het is het werk van de drie enige God. Zie, ik kom. Die beslistheid. En al is het tot vernedering, hij ontziet het niet. Het is een borgtochtelijke bereidwilligheid. Hij spreekt tot de Vader. Wat vermeld is in de schrift, hoop ik te betrachten. Hij zal de schrift, hij zal de profetie, hij zal al de belofte omtrent het verdienen en toepassen van de zaligheid vervullen. Ziegerieten, dat gaat van hem uit. Maar nu, zijn komst tot ons vereist onze komst tot hem. Is het een komen tot hem? In ons bidden, in ons denken, in ons spreken. Een komen tot hem. Kunt u bemerken dat uw hart meer gesteld is en meer ervaring bekomen mag van die innerlijke omgang met een Heer? Om hem in God, om hem in de liefde des Vaders, om hem in de vertroostingen van de Heilige Geest te mogen ontmoeten. En dat in die verborgen omgang. Dat moet een Heere betuigd worden. Je kunt het tot uw eigen zeggen. Ik ga naar het avondmaal, ja. Dat is goed. Maar je moet het tegen de Heere zeggen. De Heere vraagt het. En het is den Heere beloofd. Bij de sluiting van het verbond is dat aanvaard en beloofd. En nu bij vernieuwing in de stand van het leven te betuigen. Ik kom, o Heere, om u zo te verkondigen. Ik kom in de weg der gehoorzaamheid. Ik kom in kinderlijke afhankelijkheid van u, tot u, om dat van u te mogen leren. Want wij kunnen dat niet volbrengen. Wij zijn daartoe niet in staat, u niet en ik. Die het meent te kennen, vergist zich degelijk. Er moet het altijd weer geleerd worden. Te leren bidden, te leren geloven, te leren bukken, te leren vertrouwen, ook de dood des Heren te leren verkondigen. Staat u er zo voor, in kinderlijke afhankelijkheid, met gebondenheid aan den Heren en aan zijn troon, dan begeert ge een week van voorbereiding. En die voorbereiding bestaat wel hierin om steeds meer te komen tot die overgave aan den Heren. Zo spreekt de borg in zijn borgtochtelijke bereidwilligheid van zijn oor, van zijn komst, maar ook van zijn lust. Ik heb lust, o mijn God, om u welbehagen te doen. Hij heeft er lust in. Dat is geen kleinigheid. Daar lust in te hebben. Want u gevoelt dat dat is de diepste vernedering die maar is te bedenken. Hij moet afdalen in de staat der vernedering. Het oordeel dragen. Zichzelf ten offer geven. En daar heeft hij lust in. Hij is er niet traag in. Hij ziet er niet tegenop. En dat heet een geheim. Dat heeft ook voor hem een diep geestelijke betekenis. Inderdaad, dat geldt goed doorgedacht. De vreugde hem voorgesteld. De vader wil zijn kind hebben. Als lief heeft God de wereld gehad, die zijn enige geboren zoon gezonden heeft. En wij hebben ons van God losgescheurd. Maar God heeft ons al zo lief gehad dat hij zijn zoon heeft gezonden. Opdat we door zijn zoon teruggebracht zouden worden in het liefdehart des vaders, waar we ons uitgezonderd hebben. Daar hebben we ons van uitgezonderd. En dat wil de zoon. En de zoon, die was spelende in de wereld zijn aardrijks van eeuwigheid. Zijn vermakingen waren met de mensenkinderen, die zal ze hebben tot een erfdeel. Om zich eeuwig met dat volk, om zich eeuwig met zijn bruid te verlustigen in de heerlijkheid Gods. Het had dus zin, doel, heerlijke betekenis. En om die vreugde had hij ook lust om dat te doen. Maar ook lust en liefde tot Gods deugden, die zo vreselijk geschonden waren door de mens, opdat die door zijn goddelijke borgtocht opgeluisterd zou worden tot verheerlijking. Ik heb lust. Niet alleen lust om dat te doen, maar ook lust om de genade van de lust te verwerven. Je moet er lust in hebben. God zet mensen in zijn dienst en in zijn heerlijkheid die er lust in hebben. Er wordt gevraagd, wie heeft lust den Heere te vrezen? En dan steekt men in de stilte dat eens tegenover den Heere zijn vinger op. Geweet het, Heere. Het is de lust, het is de keus, het is de vreugde van mijn hart om u te vrezen, om u te dienen, want gij zijt het waard. Maar wordt dat gemist? Hoe is het in ons hart? Is die lust erin? Want u moet een aanmerking nemen. Die lust heeft ook een verdienend karakter voor ons. Opdat we door de genade van zijn lust vernieuwd zouden worden en lust zouden bekomen in zijn dienst. Lust om te bidden. Lust om zijn woord te onderzoeken. Lust om van hem te getuigen. Lust om in zijn wegen te wandelen. Of is het een trage gang met dat wettische goddienst? Hoe zit dat in ons hart en leven? Hebben wij lust? Dat geldt niet alleen hier, dat is wel in beginsel, dat is ten delen, maar dat geldt ook voor de eeuwigheid. Zou je lust hebben om eeuwig te zingen van Gods goede tierenheid? Lust te hebben om eeuwig zijn naam te prijzen? Lust te hebben om door de geest Gods eeuwig geleid te worden in al de diepten Gods om hem meer en meer te kennen? En te verheerlijken. Lust die het hart doet uitgaan naar de volmaaktheid. Wat denkt u daarvan? Maar als dat ontbreekt, hij heeft dat ten offer gebracht, die lust, om de zaligheid te dienen. Die lust is opgekomen uit de liefde van de Zonen Gods. En de lust is bij de Vader opgekomen uit zijn liefde om hem te geven. Die lust is opgekomen uit de Heilige Geest om hem tot dat einde te bekwamen naar zijn menselijke natuur. Dus het is de lust van de drie-enige God. Heb je er lust in? Wat denkt u? Niet zondags, maar 7 dagen in de week, altijd staan in de dienst van God. Ook in het natuurlijke. Dat geeft levensvreugde. Dan bestaat u het levensdoel. Dan kunt u alle haat verdragen. En zien op de vreugde die is voorgesteld. Om eeuwig, eeuwig daarin bezig te wezen. Dat nu is het wat we van noden hebben in het komen tot de tafel des verbonds. Het is lust in overeenstemming met Gods wet. Uw wet is in het midden mijn ingewand. Het woord des Heeren spreekt veel van Gods wet. En wat is nu die wet? Het wezen Gods. Die wet is het wezen Gods. Onthoud dat goed. Die wet is opgekomen uit de natuur van het goddelijke wezen. Want het goddelijke wezen is liefde. God is liefde. En daaruit is die wet opgekomen. opdat wij met de lieden van het goddelijke wezen versierd zouden worden. Om uit kracht daarvan God lief te hebben. Onszelf lief te hebben. Onze naaste lief te hebben. Opdat we door de kracht van die wederlieden aangedreven zouden worden om bezig te wezen in de dingen van Gods koninkrijk. Dat is de wet. Dat is de wet zoals die wet gegeven is in het hart van Adam en Eva in de morgen der schepping. Ik draag uw wet in het midden mijn zingewans. In het midden, het centrale punt van zijn innerlijk en geestelijk leven. Niet alleen naar buiten, ook naar binnen. Niet alleen naar beneden, maar ook naar omhoog. In alles is die wet ter liede het centrale punt, het uitgangspunt om bezig te zijn, werkzaam te wezen tot eer en verheerlijking van mijn God. Dat is dat. Maar, nu zijn we er nog niet. Ja, dat is wel goed. Maar, de wet is ook de kracht der zonde. Moet je eens goed begrijpen. Die wet is hier opgekomen uit de natuur. Onthoud dat goed. Van het goddelijke wezen. Niets staat bij God zo hoog aangeschreven als zijn wet en zijn eer. En hebben wij die wet geschonden, gebroken, en die wet der volmaaktheid, die het hart deed jagen naar de volmaaktheid, tot wet der zonde. En zie geliefden, die wet hebben wij van nature in ons hart, de wet der zonde. En waarom is nu die wet de kracht der zonde? Omdat de Heere ons uit kracht van die wet opeist voor zijn naam en voor zijn zaak. En dat willen wij niet. Dus naarmate die eis van God tot ons komt op grond van het verbond der werken dat door ons moedwillig verbroken is, komt die wet in verzet. Want ik wil mijn eigen Heer en Meester wezen. Ziet u, zo is de wet naar het woord van God de kracht der zonde. Een koe, een paard, kan die vijandschap niet opbrengen. Heeft die wet niet. Is niet een redelijk schepsel. Maar wij mensen, wij zijn zo diep met die wet gevallen, door die wet te breken en te verbreken, zodat het niet meer is dan een kracht tot haat en vijandschap tegenover God, de kracht der zonde. Wat nu? Er is geen verbetering in aan te brengen. Al is uw kind van God, dan blijft het nog zo. Maar die nieuwe mens, die heeft de wet van Christus. En dat is de zaak. Hij komt om die wet die midden in zijn hart is, midden in onze ziel te schrijven door wederparende genade. Dan is die wet van Christus het centrale punt. Bron van liefde. En het hart zegt uit kracht daarvan, God heb ik lief. Zo is het. En nu, ja, brengt dat heel veel vragen en raadselen mee. Ja, wat was ik gisteravond aangenaam gesteld? Ja, toen had dat nieuwe leven de overhand. Toen mocht ik de heren zo in raam kleven, zo hartelijk lief hebben. En nou is er geen spoor van te vinden. Het verdorde deel komt wel niet boven, breekt wel niet los. Maar, ik merk niet dat dat de overhand heeft, dat nieuwe leven. Die zonde, die redderzonde, die drang tot ongerechtigheid, die spoort mij aan. Die trekt mij af van God, ziet u dat? En dan ben je eigen een raadsel. De ene uur zus en de andere uur zo. Je weet er geen graad mee. En dat brengt heel veel verwarring in ons innerlijk en geestelijk leven. Ga daar nu eens rustig over nadenken. Hoe zit het? Dat nieuwe leven zucht onder de verdrukking van dat oude, van die wet der zonde. Dat staat vast. Want dat is niet weg, dat is niet dood. En nu hebt u, het is door Christus geschreven in uw hart, en nu hebt u de hulp van Christus van nodig, dat die wet van zijn liefde weer gaat functioneren in uw ziel, in uw denken. De wet van Christus dringt ons. De wet van zijn liefde. De wet van Christus dringt ons. De strijden tegen de wet der zonde. De strijden tegen die oude mens. Om die te doden, te kruisigen, te begraven. Dat is de zaak, zie je. Daarom de wet van Christus. Die moeten we meer en meer leren kennen. En als u leest in de brieven van de apostel Paulus, dan komt u er wel achter. Hoe menigmaal hij daarvan spreekt. Om ons aan te sporen. Dat te zoeken, binnen te zoeken. In afhankelijkheid van de dierbare werkingen des Heiligen Geestes. Zingen we. Even verder gaan. Uit het vijfde vers van Psalm 40. Uw heilleer wordt door mij al onverbreid. Bedwing mijn tong en lippen niet. Vijfde van 40. Daarvan. Lust hebbende. in het verheerlijken, in het onderhouden van de wet, dat hij een onbeperkte gerechtigheid heeft verworven. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Want door de gehoorzaamheid aan de wet verkrijgt men gerechtigheid. Dat kan u niet onbekend zijn. Was de mens gebleven in de staat der rechtheid, dan zou hij door de volmaakte onderhouding van die wet een eeuwig geldende gerechtigheid verkregen hebben. Om eeuwig te zijn het huis en de heerlijkheid des vaders. Ik denk dat is duidelijk. Dat was beloofd op grond van die gerechtigheid die opgebracht kon worden vanuit de autoriteit, vanuit de kracht van Gods heilige wet geschreven in het hart des mensen. Nu heeft Christus dragende die wet in het midden zijn ingewand, niet alleen de vloek der wet te dragen, ook het recht der wet vervuld, en heeft hij een eeuwig geldende gerechtigheid teweeggelegd. Een gerechtigheid die hij verkondigt, hoor mij, ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Dat is de hele gemeente van Christus op de aarde. En welk werelddeel ook, in al die delen boodschap hij de gerechtigheid door hem verworven. En nu komt het. Ja, een mens moet toch eigenlijk eerst zijn ongerechtigheid leren kennen om de gerechtigheid van Christus erachter te brengen. Je moet de mens eerst goed met de zonde bekendmaken, met zijn lende, met zijn verdoemelijkheid enzovoorts. Dus dat is de kennis van de ongerechtigheid die naar het oordeel van de mens aan het kennen van die borggerechtigheid voorafgaat. En zal u toch wel duidelijk zijn, ik zie geen kans om dat te prediken. Als stamt het geen dwaas in een mortier, zijn dwaasheid zou van hem niet lijken. Je kunt het jaar en dag doen, maar hij wordt niet wijs hoor. En zo kunt u bunken op een mens, een natuurlijk mens. Maar echt, hij komt niet in de schuld voor de ongerechtigheid hoor. Rekent er maar niet op. Of u moet de doodstaat des mensen loochenen. Maar ja, dat kunt u wel doen, maar daar bereikt u ook weer niets mee. Dus u gevoelt wel dat geredeneren van eerst je ongerechtigheid leren kennen is net het juiste middel om de mens af te houden van de gerechtigheid van Christus. Dat stel ik op de voorgrond. Nu gaat in de eerste plaats om de gerechtigheid van Christus. Door de gerechtigheid van Christus kan Gods beeld in ons hart afgedrukt worden. U kunt ongerechtigheid niet onder de knie krijgen, hoor. Echt niet, hoor. U niet en ik niet. En als u dan begint, wordt hier erger dan beter. Want eigen gerechtigheid werkt de ongerechtigheid in de hand. Maar nu door die gerechtigheid van Christus die geboodschapt wordt aan de ongerechtige mens. De gerechtigheid van Christus alleen breekt de kracht der zonde. En door de toerekening van die gerechtigheid kan Gods beeld afgedrukt worden in onze ziel. Heel eenvoudig, een kind kan begrijpen. Door de toerekening van Adams ongerechtigheid zijn wij Gods beeld verloren. En alleen door de toerekening van die borggerechtigheid kan Gods beeld afgedrukt worden in onze ziel. En nu, ja.
Nu moet je toch wel je ongerechtigheid leren kennen. Dat is door de gerechtigheid, hoor. Je leert de duisternis kennen door het licht, hoor. Anders nooit, hoor. Daardoor alleen. Dat het onderscheid kent tussen dood en leven, vloek en zegen, licht en duisternis. En heb je die gerechtigheid lief gekregen, dan kom je tot de ontdekking wat ongerechtigheid is. Vijandschap tegen God. En die ongerechtigheid houdt in de eeuwige rampzaligheid. En waarom moet u die ongerechtigheid leren kennen? Om de borggerechtigheid van Jezus Christus nodig te hebben. Dat is iets anders. Het eerste was dit, het komen in gemeenschap met Christus. Wat alleen maar kan door de gerechtigheid van Christus. Maar dan geldt het de gemeenschap met zijn persoon. Gesproken naar zondag 7. De inleiding in Christus. Dat is de wortel der zaak. Om dat leven uit hem deelachtig te worden. En dan gaat u wenen over de ongerechtigheid. En wel zo dat u komt tot de bekentenis de dood verdiend te hebben. En zicht naar het woordenschrift een welgevallen te hebben in de straffen van uw ongerechtigheid. En dan leert u die borggerechtigheid van Christus kennen. De vergeving der zonde, het recht ten eeuwige leven. Door hem te omhelzen en te getuigen, de Heere onze gerechtigheid. Ga u daarin verdiepen. In afhankelijkheid van de Heilige Geest. En u zegt die grote meester, die dierbare Christus. Ik boodschap, dwars door alles heen. De gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet. Ik deins voor niets terug. Heren, gij weet het. Daar nu is Christus bij wijze van spreken op gestruikeld. Daar komt een zonde. Een slecht mens, een goddeloze aan zijn voeten. Vrouw, uw zonden zijn u vergeven. Man, uw zonden zijn u vergeven. Die toren naar die stad te snikken in de tempel. Heeft hij nog geen offer gebracht? Heel niet. Alleen maar uitstaan schreeuwen. O God, wees me zondaar genadig. En hij gaat naar huis. Gerechtvaardigd. Ja, maar mensen. Als dat zo doorgaat. Dan kunnen wij de tempel wel sluiten. Dat voel je wel. Dus daar komt de mens. Vanuit zijn eigen gerechtigheid tegenop. En daarom, omdat Christus op grond van zijn gerechtigheid de vergeving der zonde en het recht een eeuwige leven schonk aan de grootste der zondaren, die boetvaardig tot hem kwamen, is hij genageld aan het vloekhout des kruises. Weg met hem. Ziet u? De mens van eigen gerechtigheid kan dat niet verdragen. En daar deins ik niet voor terug, zegt Christus. Ik zal mijn boodschap brengen. En mij dunkt, wij zijn alle genoegzaam met de schrift bekend dat hij dat in zijn prediking heeft bewezen. Daarom is hij ten offer gebracht, genageld. Aan het vloekhout des kruises. Het onderscheid dus. Die gerechtigheid. Ten leven. Die gerechtigheid tot verzoening. Die gerechtigheid tot verkrijging van het eeuwige leven. Moet gezocht, moeten we in den geloven door de werking des Heilige Geestes leren kennen. En nu zijn wij van gedachte dat er nog wel enige waarde is in eigen gerechtigheid. Eigen gerechtigheid. Want we zijn toch afkomstig uit het verbroken werkverbond en dat doet ons heel veel schade in de voorbereiding voor het heilige avondmaal. Heel veel schade. Eigen gerechtigheid. Je wilt wat opbrengen. Ja, zus, ik neem het zo licht niet hoor, echt niet. Ik neem het echt wel zwaar op. En dit, ja, ik heb ook wel eens gebedsverhoring, ook wel eens een aangename gestalte gehad. En zo, nou, ik geloof toch wel dat ik erbij behoor. Ik geloof wel dat ik een kind des Heren ben. En als je het goed gaat onderzoeken, is het alleen maar eigen gerechtigheid. Dat is u en daar ben ik slecht genoeg voor, hoor. Heus, heus, dat is niet een zeldzaam voorkomend geval. Denk niet dat een kind van God daar totaal van gezuiverd is. Die kan nog wel 10, 20 jaar leven. Uit de wortel van eigen gerechtigheid. Al is hij door wederbarende genade ingehemd. In de wortel van de wijnstok. Jezus Christus. Dat grote schade van ons innerlijk leven. Wat hebben wij dan nodig? Gelieden. Tot voorbereiding van het heilige avondmaal. Dat we letten op onze eigen gerechtigheid. Want die heeft altijd nog schijn. Heus, dan ben je nogal wat. Dan ben je nogal wat. Maar die eigen gerechtigheid is de kracht der ongerechtigheid. En dat is vijandschap tegen God. De Heer zegt het toch in zijn woord. En dat zegt hij zomaar niet. Werpt het voor de mol en vledermuizen. Laat dat nachtgedierte en maar schik mee hebben. Dat is eigenlijk de zin. Het heeft geen waarde. Voor God niet. Voor de eeuwigheid niet. En voor u niet. Bid den Heere van die eigen gerechtigheid bevrijd te mogen worden. Door de schuld der ongerechtigheid over te nemen. Want die eigen gerechtigheid is niet schuld, dat is niet. En daarom wel dodend voor de eigen gerechtigheid wanneer wij de schuld der ongerechtigheid hartelijk overnemen. En dat hebben wij alle in de voorbereiding van nodig, dat over te nemen. Dat we zondaren zijn voor God, ellendige zondaren. Geen bestaansrecht, geen bestaansmogelijkheid in onszelf. Opdat we alleen dierbaarheid zouden zien in de gerechtigheid van Christus. En die gerechtigheid, zegt hij, tot den Vader. Dat is uw gerechtigheid tot de Vader. Want de Vader heeft die gerechtigheid aanvaard. Maar dan zegt hij ook tot zijn bruid, het is uw gerechtigheid. Want ik heb die gerechtigheid verworven voor ellendige zondaren. Opdat wij door die borggerechtigheid van Christus verootmoedigd, vernederd en vervrijmoedigd mochten komen om te hongeren en te dorsten naar de bruiloftsmaal van Christus. Amen. Laat ons eindigen met dankzeggen. Heren, we hebben het woord uwer genade met elkander mogen overdenken. Het zijn uw Gods gedachten, gedachten des vredes en niet des kwaads. Kostelijke gedachten. Geef ons daarin vermaak. Maar dan hebben we vernoden het licht, de onderwijzingen van uw geest. En die zal ons in al de waarheid leiden. Hoe bot, hoe onkunde wij ook zijn, doet niet ter zake.
Gij zijt die grote meester. Gij spreekt, gij leert als machthebbende. Wil ons daarmee te begiftigen in deze week. Gedenk ons, gedenk de jeugd, gedenk de catechisanten. Wees zo goed en nabij. Breng ons in veiligheid de plaats van onze bestemming. O Heere God, zegen het werk onze handen. Leer ons leven uw goede tierenheden. En gedenk de zieken waar ook en in welke nood ook. Zie ontferming op en te neder. En Heere, leid ons in het rechte spoor. Amen. Zingen we tot slot het laatste vers van Psalm 40. Verheug het volk, verblijd en alle heren hier, die naar u zoeken te elken stond. Het laatste van Psalm 40. Des Heeren zegen, ga heen in vrede. De Heere zegen u en behoed u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en schenk u vrede. Amen.